Welkom bij de OBPL-podcast. Wij zijn momenteel op het Europese Congres voor Obesitas in Venetië. En naast mij heb ik Florien Ham. Welkom, Florien.
Dankjewel.
Florien, jij bent PSU-student Erasmus Medisch Centrum. En jij doet heel mooi onderzoek over de Nederlandse richtlijnen. En jij hebt hier de resultaten gepresenteerd over het voorkomen van levensadviezen in de Nederlandse richtlijnen. Kan jij misschien uitleggen hoe jullie levensadviezen hebben gedefinieerd?
Ja, dankjewel. Dat klopt inderdaad. Wij hebben levensadviezen gedefinieerd als een advies waarbij een duurzame gedragsverandering wordt bewerkstelligd. Mm-hmm. En dat betekent dat het dus gedragsverandering is die je gedurende je hele leven zou moeten volhouden en niet een korte periode. Daarnaast hebben we gefocust op de leefstijlfactoren volgens de Bravo-factoren. Dat betekent bewegen, roken, alcohol, voeding, slaap en ontspanning. En ook algemene leefstijladviezen hebben wij meegenomen.
En jullie hebben gekeken of dit nou wordt meegenomen in de Nederlandse richtlijn, hè? En in hoeveel richtlijnen hebben jullie dit nou opgezocht?
Ja, op de peildatum, dat was in februari dit jaar, waren er 500 richtlijnen in totaal gepubliceerd. En daarvan hebben wij 130 richtlijnen geïnventariseerd. Dat had te maken met dat wij graag een uitgebreide analyse wilden doen van hoe zijn die leefstijladviezen nou geformuleerd en wat wordt er nou precies aanbevolen in die adviezen. En daarvoor hebben we gefocust op 9 ziektebeelden. Dat zijn ziektebeelden die met name chronisch zijn en een hoge ziektelast hebben en ook in het kader van obesitas heel relevant zijn, omdat obesitas ook geassocieerd is met deze veel voorkomende en chronische ziektebeelden. Dus je ziet ook dat deze patiënten veel in het ziekenhuis komen voor hun behandeling en daarmee ook een leefstijladvies nodig hebben.
Ja. Ja, en dan hebben jullie gekeken of deze leefstijladvies worden genoemd, hè, in die richtlijnen. En wat heb je gevonden?
Ja, we hebben eigenlijk gevonden dat van al die 9 ziektebeelden in 65% van de richtlijnen leefstijladviezen werden gegeven. En daarbij werden met name leefstijladviezen gegeven op het gebied van bewegen en voeding. Nog wat minder op het gebied van ontspanning en slaap. Daarnaast hebben we gevonden dat leefstijladviezen op verschillende manieren worden geformuleerd, zoals er wordt soms alleen een associatie gegeven van roken is geassocieerd op een slechtere uitkomst bijvoorbeeld, zonder een echte plan to action, laat maar zeggen, of call to action.
En, het is meer een constatering dan een inderdaad een soort advies wat heel gekaderd is.
Ja,
moet ik het zo zien?
Ja, klopt inderdaad. Ja. Daarnaast hebben we ook gevonden dat deze adviezen konden worden overwogen dit te bespreken. En wat we ook nog hebben gevonden is verwijzingen naar andere richtlijnen of andere zorgprofessionals op het gebied van leefstijl.
Ja, ja. En heb je zien, je hebt de 65% had dus leefstijladviezen. Heb je binnen die groep ook nog opgemerkt of er verschillen zijn qua prioriteit die ze geven aan de leefstijladviezen? Dus is er de ene richtlijn, staat het hoger op de lijst dan bij de andere? Of staat het allemaal een beetje hetzelfde niveau?
Dat is lastig om te zeggen, omdat aan een richtlijn dat niet per se onderscheid maakt in de prioriteit. Vaak heeft een richtlijn een bepaald, bestaat er verschillende modules, hoofdstukken. En dan is één hoofdstuk of meerdere gewijd aan leefstijl. Naast de medische behandelingen. Dat is niet zo in alle richtlijnen, maar dus in die 65%.
Nou, nu ga jij door met je promotieonderzoek. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk vervolgstudies komen. Weet je al waar je verder onderzoek naar gaat doen?
Ja, klopt inderdaad. Dit was eigenlijk het allereerste begin, hè? Inventariseren van wat is er nu eigenlijk aan leefstijladviezen in richtlijnen. Maar nu zijn we eigenlijk wel benieuwd naar hoe die adviezen nu worden geïmplementeerd in de praktijk. En daarna gaan we vervolgonderzoek doen bij medisch specialisten. En we gaan vragen wat zij nu nodig hebben uit richtlijnen om die leefstijladviezen te implementeren in de praktijk. Dat gaan we doen aan de hand van surveys. En dat is een samenwerking met de coalitie Leefstijl in de Zorg. Daar gaan veel samenwerkingspartners ook richtlijnen van andere Zorgprofessionals worden daarin ook meegenomen, maar ook onze richtlijnen.
Oké. Als laatste vraag nog. Hè, je vond dus dat 1 op de 3 dus eigenlijk geen levensadvies had. Zag je nog verschillen in de onderwerpen van de richtlijnen tussen die twee groepen? Of?
Ja, we zagen niet per se heel veel verschil. Want we zagen dat met name veel richtlijnen zijn gepubliceerd over kanker. En daarnaast zagen we ook dat veel richtlijnen werden gepubliceerd over interne geneeskunde. Dat was dan de initiatiefnemende partij.
Ja.
Maar dat kwam wel overeen met de verdeling van het totaal aantal richtlijnen. Laat maar zeggen. Dus dat is best wel een goede, wat dat betreft, steekproef geweest. Dus ja, dat was ook wel een goede vraag om daar nog wat dieper naar te gaan kijken.
Wat zag je dan echt verschillen tussen de verschillende medisch-specialistische richtlijnen? Of?
Nee, dat niet. Met name dat de interne geneeskunde wel de meeste richtlijnen had geïnitieerd.
Ja.
Maar verder niet. Nee, hebben we ook niet per se echt heel actief naar gekeken.
Nee. Nou, misschien gaan we dat in de toekomst wel zien.
Wie weet, ja.
Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Flori.
Dankjewel.
En veel plezier op het congres. En hopelijk hebben we volgend jaar weer bij een volgende podcast.
Ja, dankjewel. Leuk. Tot volgend jaar.